Goedemorgen. Er is heel wat voorbij gekomen al deze ochtend. Het grote gebod. God, mijn naaste en ik. In de onderwijsserie die we hebben gehad, eind vorig jaar tot en met mei dit jaar, hebben we in 10 sessies gesproken over wie is God. In deze korte toespraak wil ik nadenken over wie ben ik. Kennen wij onszelf goed? Kennen wij de ander? En hoe verhouden zich deze vragen tot elkaar? En dat in 20 minuten. Centrale tekst daarbij is Matteüs 22, vers 36. Er zijn al heel wat mooie en bekende teksten bij voorbij gekomen vandaag. Belangrijke teksten. En dit is er ook zo in. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit vers komt uit een gedeelte van het Nieuwe Testament waar Jezus bevraagd werd door de Farizeeën. De vraag van deze Farizeeën was: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus antwoordt op deze vraag zowel diepgaand als verrassend. In plaats van te kiezen een van de vele wetten, een van de vele Joodse wetten, vat hij de hele wet samen in 2 fundamentele geboden. Liefde voor God en liefde voor de naaste. In plaats van een lijst van regels benadrukt de Heer dat ze geboden zijn die gericht zijn op het liefhebben van God en onze naaste. Wat mij opviel in deze tekst, dat het gaat over het grote gebod. Het lijkt daarmee één gebod, maar toch is het geen enkel gebod en er zijn er 2 en ze zijn elkaar gelijk. Waarom wordt het dan toch het grote gebod genoemd? Is het er nu 1 of zijn het er 2? En hoe leg je dan de link tussen het eerste en het tweede? Of is het natuurlijk uiteindelijk 1 en hetzelfde? De kern is liefhebben. God, je naaste en niet te vergeten, jezelf. Maar aan de liefde gaat kennen vooraf. Vorige week deed Niels al de oproep: verspreid de kennis en de geur. God leren kennen is een eindeloze maar heilige bezigheid. De Bijbel lezen, bidden, samenkomen, studeren, aanbidding zijn allemaal noodzakelijke manieren om God te leren kennen. Maar ook vooral om te ontdekken wie we zelf zijn. Wie we nu zijn en wie we worden door ons leven toe te wijden aan Jezus. Wat wellicht voor velen van onze minder voor de hand liggende route naar God is, is de route via de ander. God spreekt tot ons op velerlei manieren. Vooral natuurlijk door zijn woord en door zijn vlees geworden woord, Jezus Christus. Maar ook door onze omstandigheden, door de ander, onze naaste. Wie ben je? Wat zeg je als je je voorstelt aan iemand anders? Wat geef je weg van jezelf? Meestal beginnen we over onze bezigheden, ons werk. En als we wat meer tijd hebben, dan gaat het over onze situatie thuis. Ons gezin, waar we vandaan komen en misschien ook ons geloof. Wie wij zijn en wie jij bent en wie ik ben, zijn van die vragen die als een rode draad door de Bijbel heen lopen. En in een tijd waar velen op drift zijn geraakt, grote groepen mensen depressieve gevoelens hebben, Ingeborg raakte daar vandaag al diep aan. In een tijd waar duidelijkheid ontbreekt, is het niet verwonderlijk dat velen deze simpele vraag niet kunnen beantwoorden. Uw naaste. Ken ik mijn naaste? Ken ik mijzelf? De eerste vraag lijkt gerechtvaardig. De tweede kan op het eerste gezicht bijna komisch klinken. Alles behalve, zou ik zo zeggen. De huidige crisis die we wereldwijd meemaken, zou je kunnen samenvatten hierin. We weten niet meer wie we zijn. Grote groepen jongeren hebben ernstige identiteitsproblemen. Het aantal depressieve jongeren is met 50% gegroeid sinds 2020. Wie ken je? Opeens realiseerde ik me waarom het tweede deel van het grote gebod onlosmakelijk aan het eerste verbonden is. Door de ander lief te hebben, door de ander te kennen, leer ik God ook beter kennen. En zo zijn ze één. God openbaart zich aan mij door de ander, door de naaste. Wanneer ik aandachtig in de ogen van de ander kijk, ontdek ik God. Anders gezegd, ontdek ik goddelijke kenmerken. En hoe langer ik kijk, hoe meer ik ontdek. In de route naar elkaar echt leren kennen, moet ons ik even apart staan. Even niet zijn. Even niet toe doen. Het gaat om de ander. Het gaat erom dat je door te kennen liefde toont, liefde bouwt en liefde geeft. En mijn lichaam speelt hier ook een grote rol. Ben ik vol aandacht voor die persoon? Zit ik achterover geleund? Met mijn armen over elkaar? Kijk ik naar mijn smartphone? Ik sta hier vooral ook tegen mezelf te preken overigens. Hè? Stel ik een vraag om vooral snel over mezelf te kunnen beginnen? Of luister ik actief? Kennis over de ander is nog niet hetzelfde als de ander kennen. Kennis over God is niet hetzelfde als God kennen. Het Hebreeuwse woord voor kennen in de Bijbel is yada. Het kan kennis betekenen zoals we dat vaak gebruiken, maar ook erkenning en ervaring. Yada wordt vooral gebruikt in de relatie tussen twee personen. Het woord yada verwijst naar een diepe, intieme kennis van de andere persoon. En echt kennen leidt tot liefde. Liefde, of het nu gaat om romantische, broederlijke, vriendschappelijke of goddelijke, ze hebben allemaal te maken met het diep kennen van de persoon. Psalm 91, omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hier wordt beminnen en kennen heel duidelijk gekoppeld. Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Jezus de Christus. En in het beeld van het huwelijk, Hosea 2. In trouw zal ik voor u mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Genesis 4 in de King James. And Adam knew his wife and she conceived. Hier gaat het nog verder. Maar er is ook kennen in kleinere context. Mijn groenteboer in Bladel was ooit de beste groenteboer van Nederland. En aangezien ik graag dingen uitzoek, wilde ik weten waarom was hij nou de beste groenteboer. Natuurlijk, hij had een mooie zaak, hij had prachtige groenten. En wat mij opviel, is dat hij iedereen die binnenkwam, zocht. Hij zocht oogcontact met iedereen die binnenkwam. En niet vanuit hallo en de gewoonte, maar toch, hij wilde iets meer van die persoon weten. En zo schonk hij aandacht en liefde, alleen maar door iemand te begroeten. Natuurlijk, hij was niet zo goedkoop als de Lidl. Maar de Lidl kent mij niet en ik ken de Lidl niet. Mijn groenteboer probeerde mij tenminste te kennen. Echt gezien en gezien worden. Echt luisteren in het grote en in het kleine. Echt luisteren leidt tot echt kennen. En echt kennen leidt tot meer liefde. En dat vraagt offers. Dat vraagt tijd. Dat vraagt onverdeelde aandacht. En er is geen liefde zonder offers. Klein beetje filosofie. Een hobby van mij. Wat is een persoon? Wat is een ziel? Wat is een ik? Als we willen weten wie we zijn, is het van belang een klein beetje te weten hoe we in elkaar zitten. We hebben een ziel. We zijn zielig, zeg maar. In de zin van we hebben een ziel. Dit is tenminste vanuit het christelijke geloof. En het is lastig om een ziel, een persoon, een ik uit elkaar te houden. In het Oude Testament wijst ook het hart vaak nog naar de ziel. Kortom, het is lastig om in taal dit te beschrijven. Maar een belangrijk begrip is de ziel in de Bijbel. Alleen al in de psalmen komt het 134 keer voor. Twee voorbeelden. Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 119, vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maakt mij levend, overeenkomstig woord. Wat me hierbij opvalt, is dat de psalmist tegen zichzelf spreekt. Wat zegt de christelijke filosofie over een persoon, een ziel? Persoonlijkheid, een ik, is een georganiseerde en tot zelfbewustzijn gekomen ziel. Nou, daar kan ik niet zo heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Het wordt wat concreter als ik kijk naar de eigenschappen die de christelijke filosofie aan een ziel toeschrijft. Een ziel kan ontvangen, een ziel kan bewaren, kan verbinden en kan verlangen. En je ik wordt gedefinieerd in je relatie tot je naaste. Dus wie je bent, wordt gevormd door de som wat anderen van je vinden. Heb je misschien nooit zo over nagedacht? Maar het is wel zo. Wij zijn een vat vol tegenstrijdigheden. En de belangrijkste twee zijn eigenlijk, we zijn gemaakt in zijn beeld. We zijn zondig en gebroken. Dat is nogal een grote tegenstrijdigheid. Maar op de eerste plaats ben je naar zijn beeld geschapen. In iedere mens zitten goddelijke kwaliteiten. Maar zien we ze ook? We zijn bedacht en bedoeld om hem groot te maken door de levens die we leiden hier. Hij kende ons al voor onze geboorte. Hij had ons al voor ogen voordat wij er waren. Psalm 139 zegt, mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Hij wist al precies wat voor specifieke personen wij zouden gaan worden. Hij heeft in ons goddelijke kwaliteiten gelegd. Het zijn onvattelijke zaken. Ons bewustzijn, ons denken, ons vermogen om lief te hebben, onze behoefte aan relaties, onze creativiteit, wijsheid, kennis, kracht, heiligheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid, jaloezie, toorn, goedheid, barmhartigheid en vooral de liefde. Dat is een hele lijst. Dat zit in iedereen in deze zaal. Maar kijken wij wel zo naar elkaar? We hebben de natuurlijke neiging om vooral de balk, of de splinter moet ik zeggen, in anderswans oog te zien. Of we vinden mensen moeilijk in de omgang. Of ze zijn zoveel eisend. Of we gaan vooral af op het uiterlijk. Onze identiteit ligt in Christus. Wij zijn gebroken, zondige mensen. Efeze 1 zegt, echter, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus. In zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dankzij Jezus zijn we aangenomen als Gods geliefde kinderen. 2 Korinthe 3 bevestigt dat nog een keer. En nog specifieker. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwden. Worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Deze tekst spreekt over het beeld dat we moeten zoeken. Zelfbeeld is dus veel meer dan een beeld van jezelf. Maar een beeld van Jezus als een spiegel voor ons. Een aantal handvatten, een aantal handreikingen die ik vond. Psalm 42. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. De psalmist praat hier tegen zijn ziel. Hij is hier als het ware tegen zichzelf aan het preken. Preek je wel eens tegen jezelf? Wellicht moet je dat eens gaan proberen. Of misschien als je dat doet, wat vaker gaan doen. John Piper zegt in een van zijn overdenkingen: je kan beter tegen jezelf preken als naar jezelf luisteren. Voortdurend bidden is misschien wel zoiets als tegen jezelf preken. We kennen allemaal die tekst. Bid voortdurend. En ik denk dat de gedachte die je krijgt wanneer je zo aan het preken bent tegen jezelf, door de Heilige Geest vaak ingegeven zijn. Dus bid maar zonder ophouden. Je lichaam is tenslotte een tempel. God eren in je gedachten is een doorlopende dienst. Is een samenkomst gaande in jouw lichaam. Een heilige bezigheid. Jezelf leren kennen is God beter leren kennen. Met de kennis van God en zijn inwonende liefde leer je jezelf weer beter kennen. Als het goed is, is dat wel vaak schrikken. Misschien ben ik de enige die dat heeft, maar als het goed is. Want hoe dichter we bij hem komen, hoe meer we zien van onze eigen zondigheid. Tweede tip. Vind de beste spiegels. We spiegelen ons aan diegene met wie we relaties opbouwen. Het beeld van jezelf wordt dus bepaald door de relaties die je aangaat. Wanneer je realiseert dat het zo werkt, zou het natuurlijk logisch zijn je te omringen met personen waaraan je kan optrekken. Personen die een voorbeeld zijn voor je zijn. Hoe kan ik het hoogstbare ik-beeld verkrijgen? Omring je met goede spiegels. Beter nog, met de hoogst denkbare spiegel. En ik denk, de hoogst denkbare spiegel, dat moet wel het meest denkbare, hoogst denkbare wezen. En dat beeld is natuurlijk Jezus voor ons. Derde tip. Je kan in je naaste ontdekken de eeuwige waarde welke God er heeft ingelegd. Herkennen we in de ander wat God in hem of haar gelegd heeft, dan word je ook bewust van Gods aanwezigheid. De meest verdrukte naaste, de ernstig gebrokene, zal meest dankbaar zijn met jouw aandacht. Wanneer pijn en gebrokenheid wordt gedeeld, is God nadrukkelijk aanwezig. Bij groot verdriet van de ander. Geen goed bedoelde adviezen of teksten. Maar wees stil. Wees er. Zoals de vrienden van Job. Ze komen er niet al te best vanaf in het verhaal. Maar dit deden ze wel. 7 dagen zwijgen. 7 dagen er voor iemand zijn. Je geeft de ander veel door aanwezig en actief stil te zijn. De afsluiting. God maakt gebrokenheid. Wil je voor mij de slide opzetten, alsjeblieft? Ik wil graag afsluiten met een beeld van hoop in een gebroken wereld. We kunnen Gods handen zijn in het herstellen van het gebrokene. Daar is die. Als gebroken aardewerk dat wordt gemaakt met behulp van goud. Herstelde gebrokenheid. Het is op zich opvallend. De schaal was al een mooie schaal. Maar hij is gebroken. Gemaakt met goud. En het resultaat is een nieuw werk van gecreëerde schoonheid. dat nu nog mooier en waardevoller is dan het oorspronkelijke. Waarbij op een bijzondere manier de gebrokenheid zichtbaar wordt. Is dat geen mooi beeld en een hoopvol, troostend punt naar een moment waarop we kunnen uitkijken en volmaakt bij hem kunnen zijn? Het belangrijkste wat ik wil meegeven is dat het grote gebod ons leert dat God leren kennen tot meer liefde leidt. Dat hem meer lief hebben. En je doet dat ook door je naaste werkelijk te kennen en daardoor lief te hebben. Dus spreek eens tegen jezelf. Niet spreek tegen jezelf, preek tegen jezelf. Vind de beste spiegels en wees beschikbaar voor je naaste. Laten we bidden. Lieve God, u woont in ons. U kwam in ons inwonend toen we u aannamen. En ik bid u, Heer, dat wij u de ruimte geven in ons. Om er te zijn voor onze naasten. Voor de gebrokenen. Stel onze harten open. Help ons, Heer, onze naasten te kennen. Onszelf en daardoor u beter te kennen. Ga zo met ons, Heer. Deze week in. Ik bid u dat, Heer. In Jezus' naam. Amen.